Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozin. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Jongeman István Rogozin ziet zijn droom in vervulling gaan op zondag 28 maart 1943. Zijn priesterwijding op de leeftijd van 27 jaar in Brugge. Ondertussen overleed zijn vader, als ook zijn pleegvader, deken kanuniek Vervaken, van wie hij zijn mooie kelk kort voor zijn dood mocht ontvangen. Ondertussen werd zijn eerste boek door het Davidsfonds uitgegeven, waarvan 25.000 exemplaren werden verkocht. En met het geld konden zijn ouders, die jaren in de armoede leefden, zich een huisje kopen voor hun oude dag. We hoorden ook hoe broer Imi opgeroepen werd voor het leger en uiteindelijk later huwde en verhuisde naar Canada tijdens de Hongaarse opstand in 1956. Tijdens de jaren op het seminari, België is bezet door de Duitsers, bekommerde István zich over 4 Hongaarse weeskinderen, wonende bij een juffrouw die een boekenwinkel uitbaatte aan de kathedraal in Brugge. En zo schrijft hij: ik kreeg zomaar ineens 4 kinderen. Wat is de voorzienigheid wonderbaar? Later, terug in Hongarije, zou ik er nog veel meer hebben. Ondertussen was er ook een brief toegekomen van de bisschop van het Hongaarse Vác met de belangrijke melding dat hij na zijn priesterwijding aanvaard werd in diens bisdom. In de andere bisdommen van Hongarije werd hij geweigerd omdat hij zijn seminari daar niet had gevolgd. Reeds 8 dagen na zijn priesterwijding volgde een ontroerend afscheid van al zijn zo dierbare vrienden en keert hij per trein terug naar Hongarije.
De trein reed bij valavond het Ooststation van Budapest binnen. De vele thuiskomers werden door een massa familieleden opgewacht. Hoe ik door het venster ook keek en zocht, mijn moedertje kon ik nergens ontwaren. Eindelijk ontdekte ik Emmerik, die zich een weg wrong doorheen de drukke menigte. Waar is moeder? Zij wacht thuis op je. We waren beide ontroerd toen we elkaar omhelsden. Ik voelde me wat ontgoocheld dat moeder niet naar het station gekomen was, maar eigenlijk begreep ik het wel. Moeder wou in de huiselijke wijding de eerste zegen van haar priesterzoon ontvangen. Op het perron zou dat niet mogelijk geweest zijn. We trokken naar Maria Remete per bus, tram en een stuk te voet, want het ligt nogal ver buiten het centrum. Langs de weg naar huis toe dacht ik na hoe ik mijn lieve moeder groeten zal. Maar toen ik de drempel overschreed, kon ik geen woord uitbrengen. Een olielampje brandde voor het beeld van onze lieve vrouw, en vooraleer ik me in moeders armen kon werpen, lag zij al voor me geknield en stamelde: je zegen, jongen. En dit was zonder twijfel het mooiste ogenblik van mijn leven, toen ik mijn handen zegenend op het grijze hoofd van mijn goede moeder kon leggen. In de zegenwoorden lag al mijn liefde en dankbaarheid besloten, en pas daarna kwam de lang verlossende omarming, de blijdschap van het weerzien na zoveel jaren van lijden. Hoeveel vragen en hoeveel antwoorden. Ik ging naar de Bedevaartkerk van Maria Remete, die door de paters Servite bediend wordt, en vroeg of ik er iedere dag de heilige mis kon opdragen. En dat spreekt vanzelf, zei de overste. Maar er zal hier ook een eremis gevierd worden. Want u zijt de eerste priester hier in Maria Remete. We hebben al alles geregeld met uw moeder. En dit moet een groot feest worden op Pasen. Onvergetelijke dagen in de stilte van Maria Remete. Hier werden we de oorlog niet gewaar. De fruitbomen stonden in bloei en overal kwamen het frisse en een jonge groen tevoorschijn. Elke morgen toen we de klokken hoorden luiden, wisten we dat de Heer op ons wachtte. Wat was het stemmig zo met ons gedrieën samen in de heilige mis. Imi diende ze en ik gaf hen overgelukkig de heilige communie. Paasmorgen beloofde een stralende dag. Toen we de kerk bereikten, was die reeds helemaal vol en nog steeds kwamen bedevaarders toegestroomd. Er was vreugdige paasstemming als we samen zongen. Alleluia, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Hij is verrezen. Alleluia. Voor mijn goede moeder was dit zo'n gelukkige dag na al het lijden dat ze had doorgemaakt. De overste van de servieten hield een homilie. Wat is God toch wonder in zijn werken? Een jonge zwerver verlaat zijn land voor een lange voettocht en komt na jaren van moeilijkheden allerhande terug om als priester een vreugde te zijn voor zijn moeder en een weldaad voor het Hongaarse volk dat in een vredeoorlog is gedompeld. En zijn woorden hebben indruk gemaakt, want het was heel stil in de volle kerk. Bij het Te Deum dacht ik dat de muren zouden begeven. En het volkslied daarna, God zegen de Hongaar, werd ook met heel veel geestdrift gezongen. Sanderendaags ging ik me aanmelden bij de bisschop van Vach. Ik verwachtte je al, mijn zoon, zei de bisschop. Waar zou ik je benoemen? Monseigneur, antwoordde ik vol verwachting. Het is mij om het even, maar liefst zou ik ergens naar het platteland trekken, naar de pastorie van een arm gehucht. De bisschop beraadslaagde even met zijn helper en zei dan beslist, nee, István, naar de Pushta wil ik je niet zenden. Men vraagt mij voor het ogenblik een kapelaan godsdienstleraar in Pest Sint-Elisabeth. Mijn hart klopte hevig. Ik zou dus naar de grote buitensteden van Pest verhuizen, waar mijn ouders als jonggehuwden hadden gewoond. Ik kuste de hand van de bisschop en vroeg hem zijn zegen om mijn taak naar het beste vermogen te kunnen vervullen.
En alzo bekon priester István zijn eerste pastorale opdracht, kapelaan en godsdienstleraar in de grote voorstad van Budapest, Pest Erzsébet of Pest Sint-Elisabeth. Maar vergeten we niet, de Tweede Wereldoorlog is volop bezig.
Gronk van vliegtuigen, ontploffen van bommen. Een derde van Pest Sint-Elisabeth lag in puin. En dan begon ik te bouwen. Uit de puinen een tehuis voor verlaten, verweesde kinderen. Om deze verwilderde, door lijden en liefdeloosheid getekende wezens te redden. In de Deschö-straat begon ik een nest voor hen te bouwen. Ze waren mijn eerste veldbloempjes. Mijn dierbare weeskinderen heb ik Arend Jongskens genoemd na het lezen van de memoires van Monseigneur Prohaska Ottokar. Deze passage was me uit het hart gegrepen. Voor mezelf heb ik het hardste leven gekozen. Weet dat tussen de rotspleten de arend dit harde nest voor zichzelf heeft gebouwd. Heel hoog, maar opdat hij rusteloos en overmoedig, bedwelmd door de onmetelijke ruimte en dronken van de ijle lucht, de wolken zou kunnen doorklieven, omzwermd door zijn dapper kroost. Niets dan edele arendjongen, die wensen in de zon te staren. Uit deze verlaten straatkinderen, kleine zwervers en wezen, wou ik een flinke groep jonge mensen vormen, die hun wieken zouden uitslaan om zich omhoog te tillen en Christus te volgen. Daarom heb ik hun als motto gegeven: ik heb het harde leven gekozen. Voor hen wilde ik strijden en offeren, risico's op mij nemen. En zo werd ons wachtwoord: alles voor de arendjongskens en de arendjongskens voor God. Ik raapte ze samen in de buitenwijken van Budapest. Het huis dat ik kon kopen was in erbarmelijke staat. Geen deur of vensters meer. Het plafond ingezakt, een hopeloos geval, een tristige aanblik van oorlogsvernieuwing. Toen ik in het huisje binnenstapte, stond ik tot mijn knieën in het water. Wat nutloos was, gooide ik uit het venster en begon op mijn eentje te bouwen. Niet veraf was een half uitgebrande fabriek. De eigenaar was gevlucht en de toezichter woonde met zijn familie in de kelder. Hij gaf me de toelating al het materiaal dat op het fabrieksterrein lag bij het bouwen te gebruiken. Ik vond daar van alles: bakstenen, cement, pannen en kalk. Een oude metser nam de leiding en hij was niet bang voor de luchtaanvallen. Om van de nood een deugd te maken had ik reeds een dozijn kinderen samengeraapt. We hadden dus een woning nodig en daarom bouwden we met geestdrift. En waar ik die weeskinderen vandaan haalde? Twee kinderen, een 8-jarig jongetje en zijn 6-jarig zusje, had ik wenend in de hoekkamer van een gebombardeerd huis ontdekt. En ze riepen gestadig: papa, mama. Hun vader lag dood in de puinen, hun moeder ernaast, bloedend en buiten bewustzijn. En met moeite kon ik haar van onder de puinen sleuren. Uit Stepel bracht men twee kinderen. Hun moeder lag in het hospitaal. Hun vader streed op het front. Onze jongste noemden we Pitju. Hij tilde nauwelijks 10 maanden. Zijn zusje 7 jaar en zijn broertje 4. Bomaanvallen hadden hun ouders gedood. De kleine Pitju bezorgde ons de meeste hoofdbreking. Hoe aan melk geraken in een belegerde stad waar voortdurend geschoten werd. Dan was er nog de 3-jarige Geza, een Joods jongetje wiens ouders door de Duitsers waren meegevoerd. 2 zusjes ook, 5 en 6 jaar, voortdurend weenend om hun ouders, die nooit teruggekeerd zijn. Een jongetje in vodden gekleed klopte aan de deur. Hij kon niet zeggen wie hij was of van waar hij kwam. Hij vertelde enkel dat brave mensen hem naar ons hadden gezonden. 3 andere kinderen werden door de buren gebracht, omdat hun vader ergens in Rusland was gesneuveld. Hun moeder dwaalde sinds een week rond om wat voedsel te vinden. Over de meeste kinderen had ik niet de minste gegevens. Het was een uitgehongerde, in lompen geklede, miserabele troep. Hun aantal groeide van dag tot dag en aan deze kleinen wilde ik een warm nestje schenken met veel liefde. Ik als arme priester en hulpkapelaan. En wat was ik blij dat men mij in België als nieuwgewijde priester met geschenken had overladen. En daarmee kon ik wat ellende lenigen bij mensen die alles verloren hadden. Maar aan die mogelijkheid kwam al spoedig een einde. Gelukkig dat de parochianen van Pest, Sint-Elisabeth, van me hielden, omdat ze zagen dat ik al mijn tijd, al wat ik bezat, aan die arme kinderen schonk. Ik vond van alles uit om hun schoenen te kunnen bezorgen, maar ik kreeg ook hulp van vele goede mensen. Soms ging ik met de kinderen op uitstap en ik nodigde volwassenen uit om ons te vergezellen. Deze brachten thee en mondvoorraad mee. Ik was zo blij als ik iets kreeg voor mijn weesjes. En ik werd nooit ontgoocheld. Ganse dagen bolde ik met mijn fiets naar de buiten om voedsel in te zamelen. En wat keken ze blij als ik aan het uitpakken was. En ze bekeken mij met ogen die straalden van verlangen, als hongerige arendjongskes. Maar ikzelf was nog het meest gelukkig en dankbaar dat de voorzienigheid zich bekommert over de hongerige vogeltjes en de leliën op het veld. Wij bouwden ons nestje. Er bestond geen andere oplossing. Eens was ik razend kwaad op de piloot van Amerikaanse bommenwerper die acrobatische toeren uithaalde om het huis recht over het onze te kunnen wegblazen. De luchtverplaatsing deed al onze ruiten in stukken vliegen. En waar nu glas gevonden? En dan maar de vensters dichtgeklopt met planken. Het huis was niet groot, we konden 3 kamers bewoonbaar maken. En de ene diende als keuken en in de andere 2 sliepen de kinderen op matrassen en strozakken. Er waren geen schuilkelders in de nabijheid. Was er luchtalarm, dan drumden we dicht bij elkaar en baden de rozenkrans. En zo leefden wij van de ene dag in de andere.
Een mooie periode, ver van het oorlogsrumoer en de bombardementen, was tijdens de eerste zomervakantie, toen István met 15 weeskinderen op uitnodiging van een dame konden logeren in het dorpje Kovácseno. Een dagreis met pakken beladen per trein, een goede 200 kilometer ten zuiden van Budapest. Een gebied die István deed denken aan de Tirolse bergen. Maar bij de terugkomst wachtte zijn pastoor Decei Atia hem op. Atia betekent priester.
Mijn pastoor Decei Atia was blij me terug te zien. Gelukkig dat je weer thuis bent. Ik dacht dat je nooit meer thuis zou geraken in deze warboel. Men is gekomen met nog kinderen voor je en ik had moeite om uit te leggen dat je ergens op het platteland vertoefde. Er zal hier werk zijn, want ik sta heel alleen. Ook ik had de handen vol. Zoveel ongelukkigen die getroost en geholpen moesten worden. Het aantal wezen groeide gestadig aan en de winter stond voor de deur. Er moest uitgezien worden naar voedsel en brandstof in deze uitzichtloze tijd. Overal onzekerheid, ellende en daarbij kwam nog het Jodenprobleem. Meerdere Joodse families die voor de Duitsers en de Hongaarse nazi's waren gevlucht, kwamen toevlucht zoeken bij mij. Mijn klein weeshuis was zo volgepropt dat ik slechts een koppel met hun 10-jarig dochtertje kon herbergen. De anderen kon ik bij katholieke families onderbrengen. En deze mensen verbergen was niet alleen gevaarlijk, maar ik moest ook nog voor hun voeding instaan. En zo bevond ik me in weer en wind voortdurend onderweg, op zoek naar mondvoorraad. Wat was ik gelukkig toen ik al eens op een half vernielde conservenfabriek botste. Ik kon er een paar honderd dozen bij elkaar krijgen. In de keuken van mijn weeshuisje stonden vele uren per dag enkele behulpzame vrouwen te koken en te bakken. Een pastoor stelde de offerblok van Sint Antonius te mijner beschikking.
De Hongaren vochten vanaf het begin van de oorlog mee met de Duitsers in Joegoslavië, Roemenië en Tsjechoslowakije. Op 19 maart 1944 grijpen de Duitsers effectief de macht, wat vooral voor de Hongaarse Joden zeer erge gevolgen had. Het echte oorlogsgeweld bereikte Hongarije in april 1944, toen de Amerikanen en de Britten Boedapest bombardeerden.
Bij het naderen van de winter werd ook Pest Sint-Elisabeth door vluchtelingen overspoeld. De luchtaanvallen namen gestadig toe. Eens had het luchtafweergeschut een Amerikaanse bommenwerper getroffen. Het brandend toestel suisde over ons huis. De piloot hing aan een valscherm. Ik rende naar de plaats waar hij was neergekomen. Vooraleer ik hem had bereikt, stond al een dichte menigte rond hem. "Slaat hem dood!" riepen ze van alle kanten. Een bleke, slanke jongeman verdedigde zich dapper. Hij poogde te vluchten, maar kon niet, omdat zijn benen gekwetst waren. Ik was nog net op tijd gekomen. "Raak hem niet aan!" riep ik luid. "Ziet je niet dat hij gekwetst is? Hij bloedt hevig." "Maar zij zijn het die ons met bommen bestoken. Slaat hem dood," werd er weer van overal geroepen. "Red me, vader," smeekte de piloot, ziende dat ik priester was. 3, 4 mannen kwamen dreigend nader. Gelukkig kwam een soldaat toegelopen en trad hardhandig tegen de menigte op. De gekwetste werd weggebracht te midden een huilende en dreigende menigte. Ik durfde de ongelukkige niet verlaten en vergezelde hem tot bij de politie. Onverwacht viel de eerste sneeuw. Omwille van de duisternis werd de ochtendmis later gedaan. Er kwamen maar weinig gelovigen. Maar ik was er altijd met mijn kinderen. Ze zongen zo helder, "Daud, hemelen, daud." En zo kwam kerstavond ons groeten. Er was geen sprake van een dennenboom. We moesten ons met enkele takken tevreden stellen. Ik plaatste een kerstkribbe in een hoek van de kamer. Elektriciteit misten we allang. En daarom zaten we rond het ronkend kacheltje en keken naar de pinkelende kaarsen. Er was een zeer huiselijke sfeer. Mijn kinderen en ook de Joodse familie zongen. Er was geen orgel om ons te begeleiden, wel het gedonder van kanonnen. Want zelfs op deze heilige vooravond van Jezus' geboorte werd de haat en de vijandschap onder de mensen niet bijgelegd. Stalinorgels verlichten de donkere nacht. Het geronk van vliegtuigen en het ontploffen van bommen verstoorde de nachtelijke stilte. Geen sprake van een nachtmis. En toch kwam het kind uit de hemel in ons armoedig kamertje in goddelijke eenvoud bij ons. Oh, Plots werd er behoedzaam op het venster geklopt. Ik keek argwanend op en opende de deur op een kier. Zuster Clara, welkom, riep ik verrukt uit. Geloofd zij Jezus Christus, ik wens jullie genade en vrede voor het kerstfeest. De kinderen omringden juichend de lieve zuster die een grote korf op de tafel zette. Het Jezuskind zendt dit voor jullie, zei ze glimlachend. En met grote ogen keken ze toe hoe zuster Clara een heleboel lekkere dingen uitpakte. Speculoos, appelen, noten, suiker en twee grote bokalen abrikozenjam. Goede zuster Clara, zei ik haar vol dankbaarheid. Je komt op deze heilige kerstavond door de duisternis, door de beschietingen, trotserend van het verste uiteinde van de stad. Ik weet niet hoe ik je mijn dank moet uitdrukken. Hoe zouden wij u op kerstavond kunnen vergeten? Moeder Therese spreekt met zoveel genegenheid over u en over uw toewijding voor de armen en de weeskinderen. Wij zusters, die geroepen zijn om de armen te dienen, kunnen echt uw werk waarderen. Waarlijk, deze zusters die in de nabijheid van Pest, Sint-Elisabeth en Soroksar woonden en heel hun leven wijden aan de armen, waren onschatbare hulp voor mij. De bisschop had me tot hun biechtvader aangeduid. En zo ging ik hen iedere week bezoeken. Ze deden al het mogelijke om de armen te helpen, de Joden te verbergen en levensmiddelen in te zamelen. Onze kerststemming was door het bezoek van zuster Clara nog inniger geworden. Op kerstdag droeg ik de mis op in de kelder van de Karmel. De kinderen waren meegekomen en hun heldere stemmen galmden door dat lange gebouw. Enkel een paar kaarsjes durfden we branden op het altaar en zo voelden wij ons echt in de stal van Bethlehem. Na de mis riep een oude karmelites mij terzijde en duwde een zorgvuldig ingepakt doosje in mijn hand. Eerwaarde, fluisterde ze. In dit doosje is een gouden uurwerk met dubbeldeksel, een oude familieriliek die ik heb mogen bewaren. En de overste gaf me de toelating om het u te schenken voor het onderhoud van uw weeskinderen. U zult het zeker goed kunnen gebruiken. Nauwelijks had ik de tijd om mijn dank uit te drukken, of de zuster verdween in de donkere gang. Moederswoorden kwamen we voor de geest. Het Jezuskind zal je nooit ontgoochelen. Je krijgt een gouden uurwerk, wanneer je dat het meest nodig zal hebben. En of ze gelijk had, mijn dierbare moeder.
Nog zorgen voor de kinderen, wezen worden en verwaarloosd geweest. En ik heb dan de kinderen trachten bij mij samenbrengen en hen zo in warme familie opvoeding geven. Dus overgenomen beetje van die KSA-vormen, spreuk, alles voor Vlaanderen, Vlaanderen van Christus. Dus alles voor Arendjonskens, Arendjonskens voor Christus.